stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Jacobus 1, de versen 2 tot en met 4. Jacobus 1, de versen 2 tot en met 4. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Tot zover. Schrijven wij hierboven vreugde vanwege de vrucht. Het klinkt een beetje paradoxaal, de aanhef van de tekstwoorden. Acht het voor grote vreugde, acht het voor enkel vreugde, louter vreugde. Mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Immers, ja, wij vragen ook in het gebed tot onze Vader: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En deze man die zegt dat we het voor een grote vreugde moeten achten. Petrus zegt er ook nog iets van, even verderop. In welke gij u verheugt, in die God der zaligheid namelijk, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Hoe moeten wij dat verstaan? Wel zo, in de eerste plaats, dat u merkt in het vervolg van het hoofdstuk, komt dat wel aan de orde, dat Jacobus stelt: God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Want er is verschil tussen beproeven en verzoeken. En toch, al is er verschil, het wordt wel eens door elkaar gebruikt. Je leest dat de Heere David verzocht en aanborde. En je leest dat de Satan David aanborde, maar ook dat de Heere hem verzocht om het volk te tellen. Hier kun je het woord verzoeking eventueel ook voor beproeving vertalen, want dat gebeurt meer in het Nieuwe Testament, dat ditzelfde woord wat hier gebruikt wordt voor verzoeking aan andere plaatsen als beproeving vertaald wordt. Maar goed, dat merken we vanzelf wel. Ik zou wel willen aanwijzen het verschil tussen verzoeking en tussen beproeving. Als iemand verzocht wordt, heeft dat altijd ten doel om iemand in de ondergang te brengen. Het heeft altijd een kwaad oogmerk. Bij verzoeking denken wij aan verleiding. Alle verzoekingen die er zijn in dit leven, van ons eigen vlees, van de wereld, de zonde, de duivel. Daar zit dus niets positiefs in. Dat is zuiver negatief. Verzoeken is altijd eigenlijk in die zin iemand trekken naar de verkeerde kant, naar de ondergang. Maar beproeven is anders. daar is de bedoeling van niet om iemand ten onder te brengen, maar integendeel om iemand te versterken. Zoals een wind die tegen de bomen blaast en zijn wortels grijpen nog dieper in de aarde. De proeven is dus op dat openbaar worden de waarheid in geestelijk opzicht hetgeen van God is. Kijk, je kunt menselijk proberen iemand te verleiden, te verzoeken. Zoals dat gebruikelijk is in deze wereld. Zoals men wel eens probeert om hooggeplaatste personen in de macht te krijgen. En dat gaat op zeer geraffineerde wijze, worden meisjes bijeengeschakeld. Die moeten dan zo'n man verleiden. Ergens verborgen staan camera's opgesteld, die het alles vastleggen. En zo probeert men, het is eigenlijk een soort chantage, probeert men zo iemand in de macht te krijgen. Om er verkeerd gebruik van te maken, van zo iemand. Daar voel je nou iets in van verzoeking. Dat gaat niet zo grof. Het gaat op een heel geraffineerde manier dat zo'n meisje contact krijgt met zo'n meneer. Hij heeft het niet door. En hij tuimelt erin. Zoals je ook in de spreuken beschreven vindt van de vrouw die veel verleidde. Die man, die jongen die er over de straat gaat. En ze geeft me voorstelling hoe het thuis is, hoe de bedstee opgemaakt is allemaal. En meneer is weg, die is naar een ander land in mijn buidel met geld meegenomen. Die komt voorlopig nog niet terug. Kom nou. Je voelt in al die gevallen, gaat het niet om een beproeving, maar proberen mensen, of de duivel en de zonde en ons eigen vlees, ons te verleiden. Dat is dus verzoeking. Maar, al bidden wij, Heere, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan wil dat nog niet zeggen dat de Heere daarom nooit in verzoeking leidt. Er wordt wel om gevraagd. Maar er wordt niet gezegd dat er de garantie is dat wij nooit verzocht zullen worden. Nou staat er in die bede niet dat God iemand verzoekt, maar dat God, en denk dan aan het woordje beproeven, dat God om ons te beproeven, onze weg kan leiden door de verzoekingen heen. Die verzoeking gaat van de duivel uit. De verzoeking van het vlees gaat van onszelf uit. De begeerlijkheden der ogen, de wereld, alles noem maar op. Dat kun je niet zeggen. Dat doet God. Maar God kan wel de weg van een zondaar daardoorheen leiden. Om hem te beproeven. Niet om hem te verderven, maar om hem te beproeven. Om hem te ontdekken. Om hem te versterken en te funderen. in het allerheiligst en dierbaar geloof. Dat is, er komt nog meer in het over dat verzocht, verzoeken en beproeven aan de orde. Dus daar ga ik nu niet verder op in. Laat dat voor nu genoeg zijn. Verschil tussen verzoeken en beproeven. Verzoeken is op de ondergang gericht. Het lijden in de verzoeking om ons te beproeven heeft een positief doel en oogmerk. Als Jacobus nu zegt aan de broeders, acht het voor grote vreugde, dan wil hij niet zeggen dat op zich die verzoeking zo vreugdevol is. Nee, want in verzoeking geleid worden, dat is altijd een spanningsveld. Dat brengt altijd spanning mee. Altijd strijd. Altijd op- en ondergang, of ondergang. Maar de verzoeking op zich dus, dat kun je moeilijk tot een zaak van vreugde maken. Is dat fijn dat ik in verzoeking? Nee. Heer, alstublieft. Wil u toch onze leidsman zijn? Want onze kracht is klein. Help ons toch en sta ons bij. Petrus zegt ook, indien het nodig is. Maar hij wenst ons geen verzoeking op zich toe. Daarom bedoelt Jacobus ook, de vreugde zit niet in de verzoeking, maar de vreugde zit in de vrucht van de beproeving. Daar zit de vreugde in. In het wassen en toenemen in de genade van de Heer Jezus Christus, geworteld en gefundeerd in Hem die het hoofd is. Laten we dat goed bedenken. Want je hebt op natuurlijk gebied masochisten en op geestelijk gebied, dat zijn mensen, ja, dat is erg, die een behagen hebben om zichzelf te pijnigen, om zichzelf te verwonden, om allerlei eigen rare dingen te doen, tenminste als je in onze ogen, laat het zo zeggen, in hun ogen niet, vinden ze dat geloof. Mensen die, ja, bevrediging vinden in gemarteld te worden. Of ook wel om te martelen. Om lichamelijke pijn te lijden. Dat heb je ook op geestelijk terrein. Op geestelijk terrein heb je ook geesten, het lijkt wel of dat men de ellende zoekt, de zwaarheid zoekt, niet de klaarheid, maar de zwaarheid. En zo hoort het eigenlijk voor een zondaar niet te liggen, indien het nodig is. We hoeven niks naar ons toe te halen. Er staat hier ook allemaal zo passief geschreven. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Niet kruipt. Niet drinkkruipen. Naartoe kruipen. Dat is wel onze eigenschap van het vlees. Net als die jonge man die door die vrouw die straks uit de spreuken aanhaalde werd aangesproken. Straks gaat hij haar achterna als een os naar de slagbank, totdat de pijl zijn leven doorsnijdt. haar gedoden zijn machtig. Dat is echt de mens. Hij gaat erop in. Nee, hier is het een in verzoekingen vallen. En niet de verzoeking, de verleiding, de ellende. Zoek, zij lichamelijk of geestelijk. Ja, er staan natuurlijk punten en komma's en noem maar op en teksten, verdelingen enzovoorts. Acht het voor grote vreugde, laat ik het nou eens zo verduidelijken. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, want je weet. Want je weet dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Nou, en die beproeving, die kan nou bestaan in het lijden door de verzoeking. Om door dat moeilijke moeras geleid te worden. En om daar nou niet in te verzinken. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Wat een dierbare woorden, mijn broeders. Zijn die mensen allemaal zo aardig en zo lief? Och. Als je de vermaningen leest die Jacobus schrijft aan zijn broeders, dan mankeerde er wel het een en ander aan. Krijgen en vechterijen. Hatelijkheden. Veel zonden van de tong werden er bedreven. Onbedwingelijk kwaad. Ontstoken van de hel is het rad onze geboorte. Oppervlakkigheid. We doen dit of dat en over een jaar dan doen we zus. Nee, er zijn genoeg dingen te noemen. Je voelt wel aan, Jacobus schrijft dat niet voor niks. Als het echt allemaal zo volmaakt was, zoals het in onze ideale gedachte was, dan was zo'n brief niet nodig geweest. Had hij niet dat niet hoeven te schrijven? Kijk al de brieven in de Bijbel eens na. Het behoort tot de zeldzaamheden. Je zou zeggen nooit. Nou, dat kun je niet zeggen. Ik meen dat in een van de brieven aan de zeven gemeenten, die van Philadelphia, meen ik, dat is zo'n kostelijk getuigenis. Van die gemeente. Maar je zou zeggen, beide zeggen de uitzonderingen bevestigen de regel. Als je de Paulinische brieven leest, je leest de zendbrieven, de algemene, Petrus, Jacobus, Judas, ja, altijd maar strijd. Altijd zoveel aan te merken. Nou heeft Jacobus dat broeders niet gegrond op, ja, laten we zeggen, op de volkomenheid van die verstrooide broeders. Hij heeft het niet gegrond op hun heiligheid. Maar hij heeft het gegrond op het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarin heeft hij ze als broeders leren kennen. Dat is altijd een hele les om dat te bedenken. En moeilijk. Voor het vlees. En voor de geest. Want je hebt zoveel verschillende mensen. Je hebt zoveel verschillende gebreken. En de ene gebrekkige kan de andere gebrekkige niet altijd plekken. Laat me eerlijk wezen. En dan is er zo ontzettend veel te zeggen. Ik heb vaak, dat heb je vaak, meer last van de negatieve dingen, van de gebrekkige dingen van een ander, als bijvoorbeeld het gebrek van je eigen. Zo is het vaak in het leven. Waarom zegt hij dat nou? Waarom doet hij dat nou? Of zij? Ja. Als je nou daar op de broederschap zou moeten gronden, dan zou je als enige broeder overblijven misschien. Zelf. Nou voel je aan, daar kun je dat niet op gronden. Het loopt over andere dingen. Het loopt over de broederschap door en in Christus Jezus. De gemeenschap der heiligen. Die zo vol van onheiligheid steken. U zult zeggen, en dat kan ik heel goed indenken, dat u dat zegt. Dat hebben ze bij mij van binnen al lang gezegd, ja. Dat kun je wel zeggen, maar zo is alles opgelost. Dan kun je maar doorgaan met elkaar dwars zitten en dit en dat en zus en zo. Van waar komen krijgen en vechterij onder? U is het de geest die lust heeft tot nijdigheid? Nee. Ja. Zo is het als je elkaar ontmoet in het vlees. Maar als je elkaar mag ontmoeten in het geloof des Zoons van God, dan is het toch waarachtig waar. Dat is toch waarachtig waar. En dan zeg je, dan kun je soms eens hebben dat je zegt, ja, je hebt mensen met een heel moeilijk karakter die anderen veel verdriet hebben gedaan. Door een manier van optreden. Je hebt mensen die met hun zwijgen een hoop verdriet hebben gedaan. En je hebt aan medebroeders of zusters. En mensen die met praten een hoop verdriet hebben gedaan. Wat akelige dingen toch. Zou die man of die vrouw of die jongen of die meid, zouden ze wel beseffen wat ze eigenlijk zeggen? Hoe dat nou overkomt? Ja. Maar toch is er de broederschap. Al kun je het hier met elkaar niet zo goed vinden qua karakter niet. En qua allerlei ondeugden of deugden. Maar in het geloof in de Heer Jezus Christus zal die er toch bij blijven. Dat is mijn broeder. En als iemand een boekje over hem open zou doen, dan zou je zeggen, als je op je plaats bent, dan zou die zeggen, joh, je kan me vertellen wat je wil van die broeder. Kan best wat van waar zijn hoor, ik weet het allemaal niet, maar het is toch mijn broeder. Nou, ik snap niet hoe jij het ermee uithoudt, zegt een ander weer. Ja. Kijk, dat moet je nou zo lang mogelijk vast proberen te houden. Niet in eigen kracht, maar door het geloof. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ook al zegt alles om je heen, dat lijkt er niet op. Het is ook geen zaak van zien. Maar ik geloof die gemeenschap. Als je dat moet beoordelen aan het zien alleen, ja, dan is er heel wat aan te merken. En dan zal er heel wat op aan te merken blijven. En daarom, toch, vat het alsjeblieft niet verkeerd op. Het is voor mij geen uitvlucht om eruit te kruipen en zo te zeggen, nou ja, al is het dan allemaal niks enzovoort, enzovoort. Al scheelt het de een voor de ander niks enzovoort. We zijn toch wel één. Zo bedoel ik het niet. Daar gaat Jacobus juist tegenin. Jacobus zegt juist dat als het zo is, dan klopt er niks van. Maar dat neemt voor mij dit niet weg. Kijk eens, je weet uit heel de schrift heen, dat al is nog zo goed, er geschiedde geen kleine verbittering tussen Paulus en Barnabas. Ik geloof vast dat het goed was tussen die twee. Dat ze broeders waren. En dat ze dat zijn vast blijven houden ook, die twee. Dat ze broeders waren. Als je gezegd had, ja, maar hoe zit dat nou met het allerheiligst geloof in de Zoon van God? Oh, dan zegt dat in orde. Maar ze kregen een ruzie over, wie zullen we meenemen? En de een nam het de ander hoogst kwalijk. Deze geeft mij Marcus en de ander zegt, geef mij die maar. Want ik vertrouw hem niet zo, hij heeft me in de steek gelaten de vorige keer om nou weer mee te nemen. Voel je? Maar dat kun je niet uitspelen door te zeggen, toen hield de broederschap op. Nee. De broederschap blijft. En de Heilige Geest die strijdt daarin. Opdat wij ook die broederschap toch zouden eren en erkennen. Daarom gaat het niet aan om door allerlei verhaaltjes enzovoort die broederschap bespottelijk te maken. Nee, ik wil beslist ook die kant niet uit. Maar ik wil juist deze kant uit, die broederschap die komt toch telkens weer uit, ondanks al dat andere. Komt toch die broederschap uit. Dat is nou juist het typische. Ik heb u al eens verteld dat mijn overgrootvader één keer een kerkraad had. Een plaats waar die stond. Nou, die mensen waren zo verschrikkelijk akelige lui. Die konden nooit laten om de kleinste dingen mot. Hij woont op de kerkraad tot en met. De timmerman tegen de smid en omgekeerd en... Oh, mensen nog aan toe, dat ik jou dit doe. En dan stonden ze met de vuist voor elkaar, op de kerkraad. En op een keer liep het zo hoog uit, dat de een gaf de ander een oplawaai, en die viel door de deur naar buiten, en de kosterse vrouw had een pan havermout daar neergezet. Dan viel die middenin. En gelijk bekoelde de zaak weer. Maar dan zeg ik, het is toch een toestand. En dan... over opa, die man was zo verslagen, die kon dat niet begrijpen. Dat waren nou ouderlingen en diakenen, waar die mee op de kerkenraad zat, en dat die zo mekaar te lijf gingen. Dat had hij nog nooit meegemaakt. Maar ja, de andere dag, het was vreemd volk hoor. De andere dag stond hij voor het raam te kijken, en zie je de smid aankomen. De ouderling, zou ik maar zeggen. En van de andere kant komt de timmerman. Ook een ouderling of een diaken. Al vrij vroeg. Komen elkaar tegen. Ze houden de pas wat in. En waar rempel. Daar ziet hij ze oversteken. En de hand. En schudden. En dit en dat. En klop op de pas niet goed. Ja broeder, vergeef me, want... ja joh, ik heb er spijt van dat het zo raar gelopen is enzovoort. Dan zou je zeggen, nou, dat is nou eens een keertje gebeurd. Maar je kon er prompt van op aan. Als hij een paar weken verder was, was het precies hetzelfde. Herhaalde het zich weer. En dan een dag of wat langer, en dan... zou je zeggen, kinderachtig. Ja, dat is het ook. Maar zo'n soort, zo'n slag mensen was dat nou... Maar ik wil er alleen maar mee zeggen, de broederschap bleef toch. Dat is akelig, als dat niet kan, dat is akelig hoor. Want dan krijg je een echte verwijdering, en dat komt ook voor in het leven. Dat vrienden toch ja, dat je zegt, vrienden, één in de waarheid en toch. Ja, ik kan er niet in komen. Hoe is dat nou? Moet je dat rangschikken onder het menselijke? Ja, ze hebben wel eens gedacht, bijvoorbeeld, ik ben me niet bewust en het deed mij ook altijd een beetje leeg. Dat soort gedachten in de kerk hier, alsof de kerkdienst bestaat uit een afgeven op andere kerken. Nou ja, dan valt het niet mee om je eigen te verdedigen, want het valt niet mee om te zeggen, nou dat doe ik nooit, of dit nooit, of dat nooit. Ja. Ik ben me niet bewust. Misschien ben ik in die dingen veel ruimer dan menigeen denkt. Als ik een dominee over de hekel hoor halen, bijvoorbeeld hier uit Hilversum, dan denk ik al, ja, ik heb hem nog nooit gehoord, dus ik kan er niet over oordelen. Echt, ik kan er niet over oordelen. En als ik hem wel gehoord, dan moet ik ook nog heel voorzichtig wezen. Als ik nou zo'n man ontmoet, moet je dan zeggen, meneer? Nou, dan denk ik, broeder, gaat het ermee? Komt wel uit, of dat waar is, mijn broeder zei ja of nee. Kijk, ik hoop dat je iets ook proeft van de gulheid die er is in het waarachtig geloof. Al komt de mens te bedrogen mee uit, want Paulus heeft ook broeders gehad, dat bleek dat het geen broeders waren. David heeft ook broeders gehad. Dat bleek dat het verraders waren. Vijand. In de grond der zaak. En waar die in zoetigheid des harten mee naar de tempel liep. En de psalmen zong. Dan kun je zeggen. Zie je wel. Kijk maar uit met je broeders. Kijk maar uit met dit en dat. En toch is dat verkeerd. Dan gaan wij, omdat sommige mensen openbaar zijn gekomen als niet tot de broederschap behorende, dan gaan wij daaruit die broederschap zelf aantasten en zeggen, ja, de gebroeder en de zusters. Afschuwelijk, hè? Twee mensen van één gemeente meneer tegen elkaar zeggen. Moest indenken. Sommigen onbewust, maar het kan ook zijn dat het bewust is. Dat het een soort godsdienst is van ja, maar het is voor mij nog niet zeker hoor, dat jij iemand bent die echt, maar meestal onbewust. Dat is eigenlijk erg. Want de kerk is iets heel anders dan welke vereniging dan ook. Want als het goed is, dan is die broederschap en dat er zijn ligt niet in het feit of ik doe het zelf ook onbewust, ja, mevrouw die of mevrouw die, nee, maar de meestal niet, maar ja, ik weet niet hoe dat komt, maar daarom, het is vreemd. Het is nog vreemder dat zoveel mensen op de ketting springen en zeggen, ja, maar mag je niet zeggen, zeg maar toehoorders of luisteraars of hoorders. Ja, maar dat is zo vrijblijvend, vind ik. Zo vrijblijvend. Nee, hier proef je iets van die gulheid. Mijn broeders, die even dierbaar geloof deelachtig zijn, die naar ik gehoord heb je hoop gericht mocht krijgen op Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Ja, daar moet je toch op letten. Want, kijk, het is juist het verbroken verbond der werken die daarin zitten. Die daar altijd het eerst op inhaken. Dat vinden ze niet goed. Daar komen ze tegen in opstand. Ik werd eens aangevallen. Een soort klassisch, omdat ik het woord onze Heer gebruikt had. Dat kon ik nooit zeggen, want dat wist ik toch niet. Dat er iemand bij zat die dat kon zeggen. Ik denk, nou, verschillende dominees, ouderlingen. Ja, hoe kom je erbij? Ik zei, nou ja, als het voor jullie niet geldt, dan heb ik het voor mijn eigen gezegd. Dan alleen had ik dan mijn moeten zeggen. Maar ik zei, ik denk niet zo benauwd. Dus ik heb onze gezegd. Ik dacht dat hier wel mensen bij waren. Maar er zit dan iets in dat je voelt, dat is niet gezond. Al lijkt het gezond. Maar het is niet gezond. Er zit iets in van het verbroken verbond der werken. Van de mentaliteit van de mens in zijn waarde. Mijn broeders, dat klinkt aangenaam. Een goed woord. Een woord dat getuigenis geeft van een band in Christus Jezus. Ik kom wel eens bij mensen die, als er te praten is, altijd daarover praten. Is die band nou wel zo goed? Is dit nou wel zo goed? Zo. Dat weet ik niet. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan niks overdragen. Als ik zeg, voor mij wel hoor. En een ander zegt, ja, maar voor mij niet. Wat moet ik dan zeggen? Ik zeg meestal, nou wacht maar totdat er wat gebeurt, dat je de band voelt. Ik zeg, dat kan op één moment zo zijn, dat er wat gebeurt, iets ergs of zo, dat je zegt, hé, daar is hij, en hij komt aan me toe, en hij, en hé, ja, er is toch wel meer band eigenlijk als dat ik dacht. Maar ja, de een die krijgt niet genoeg dit bezoek, de ander niet genoeg vriendschap, de derde weer wat anders. Je voelt aan, hè, dat zo'n uiterst moeilijk terrein is. Want hoe moet je daar nou de maat in geven? Hoe moet je nou zeggen, ja, je hebt gelijk hoor, of je hebt ongelijk? Soms denk je wel eens, kom nou zelf eens voor de draad. Stap zelf eens uit je hokkie. Denk toch niet altijd aan een kerkenraad of aan een dominee. Denk nou eens zelf. Kan er ook wel eens hier of daar naartoe gaan. Moet niet, dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, voordat je juist op dat terrein allerlei bezwaren en klachten enzovoorts gaat noemen. Kijk, en dat is zo groot, hè. Als toch dit nou niet direct een zaak is die afhangt van hoe ik het voel, maar dat er iets in zit van dat hogere. En dan wil ik echt niet overgeestelijk zijn, ik wil heus wel toestemmen dat dat broeder zijn op aarde ook zal blijken in de praktijk van het leven. Maar je moet het niet veridealiseren. Op de overduin kreeg een brief van dominee Kersten, er stond boven. Maar ondertussen kreeg hij een deurwaardersexploit om hem uit de pastorie te zetten. Die geliefde broeder in Christus enzovoort, hij had hem gelezen, hij scheurde hem een stukje en zegt, huichelaar, in de hemel zal het gaan, maar op aarde nooit. Nooit zo. Nooit lang zo weg. Dat kan ook. Ja. Je moet altijd wat incalculeren natuurlijk. Dat je mensen bent. En dan moet je dat niet als een pleister gebruiken. Zo bedoel ik het niet. Maar je moet je ook niet zo gauw door die werkheilige godsdienst in de war laten brengen. Hey, ja, we moesten eigenlijk meer zussen. We moesten eigenlijk meer zo en zussen, dat en... Zo is de praktijk van het leven niet. Echt niet. Nee. De praktijk van het leven hebben we allerlei opwekkingen nodig om elkaar lief te hebben. Omdat we van zulke liefhebbers van onszelf zijn. Dan voel je zelf aan dat de schoen altijd wringt. Nou, ik vind het altijd een wonder dat die apostelen, ondanks wat ze er allemaal achteraan schrijven, weet je wel, wat er allemaal fout zit, enzovoort, dat die bij het begin al toch zo gul en spontaan mag zeggen en durft te zeggen, broeders, mijn broeders. Ach, dat die grote vreugde, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Verzoekingen. Ik heb er al iets van gezegd. Die zijn er op allerlei manieren. Er is de verzoeking van ons eigen vlees. Ons vlees is altijd bezig te verzoeken. Onze verdorven natuur. Die, je zou bijna zeggen, die zoekt de verzoeking. Die wil erop ingaan. De wereld met al, wij zeggen dan klatergoud. Ja, dat zeggen we. Klatergoud. Maar wederom vraag ik u, denk je dat het voor niks is als Johannes schrijft, kinderkens, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Denk je dat dat voor niks is? Je moet altijd bij zulke waarheden naar de achterkant ook kijken. En dan moet je denken, hé, waarom schrijft die man dat? Waarom schrijft hij over de begeerte, de hoogheid des levens en de begeerlijkheid des vleeses en noem maar op. Waarom doet hij dat? Toch zeker niet omdat het allemaal van die volmaakte mensen waren. Nee, juist niet. Dat hij dat schrijft, dat betekent dat die mensen allemaal naar een bepaalde kant, de een naar die kant en de ander naar die kant overhingen. En dat het nodig was, elke keer weer, niet één keer, maar elke keer die brief weer te lezen. Heb de wereld niet lief. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Met haar begeerlijkheid. Nou, als je nou zo'n waarheid leest, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou, dat is niet voor mij. Gelukkig, nee, gelukkig maar. Of je kunt zeggen, o man, je hebt gelijk. Hier zit zo'n liefhebber van de wereld. En van begeerlijkheden. Och, Heere, help me toch alsjeblieft. Houd u me vast. Bewaar me toch, o alvermogend God. Dan heb zo'n woord kracht voor u. Dat is ook het doel waartoe het gegeven is. Kijk. En nou is het zo groot en dan moet je echt enigszins leren. Leren van zere wegen. Want we kunnen het aardig voor een ander zeggen, ik ook, maar het moet je eigen maar eens gelden. Dat die of die aanmerking op mij maakt en zegt, ja, maar dit en ja. Kun je gezicht in de plooi houden, maar hoe is het van binnen? Daarom zei ik, dat kan nou alleen de Heere ons eigenlijk maar uit genade leren. En dan is het een ontzettend groot voorrecht. Ontzettend groot woord. Ondanks de verzoekingen. Ondanks de schamschoten en de kleerscheuren. Toch één te zijn. Verzoekingen. Het vlees. De wereld. De zonde. Ja, dat zit ook in het vlees. In ons. De duivel. Die als een engel des lichts rondgaat. Alles hoort erbij. Hier ziet het, gezien het verband, ook toch ook duidelijk naar de omstandigheden. Op de omstandigheden. Die mensen die waren verjaagd uit de gemeente uit Jeruzalem. In die periode had hij ook hongersnoden gehad daar in Syrië en de omgeving. Waren Joden christenen. Zat er zo in om te verdienen, om te woekeren en noem maar op. Zat er zo in dat fariseïsme, net als bij ons, hè, om uitwendig te voldoen aan de letter. En om innerlijk zo ver vandaan te blijven. Vergetende, de wet is geestelijk. En zo ook niet erkennende, ik ben vlees. Zit er zo in. Was er altijd in geleefd in een uiterlijke wetsbetrachting. Om zo net tussen de mazen door, zonder botsingen, er doorheen te kunnen komen. Dat was hun leven. En om dan toch gelijk de heilige man en de heilige vrouw te zijn. Wat heb je op mij aan te merken? Zijn verzoekingen van het vlees. En dan zijn ze verdreven, maar die oude natuur, die gaat mee. Die onzalige fontein, die borrelt op. En waar staan ze nou voor open? Moedeloosheid, ongeloof, twijfel. Je eigen maar begraven in de wereld, want toch, wat heb je eigenlijk zo? Wat heb je nou eigenlijk? Verzoekingen. Aan alle kanten. En dat uiterlijke, dat staat weer met het innerlijke in verband. En omgekeerd ook. Maar je kunt zeggen, ja. De liefde, ja. De liefde. Zolang als er geld genoeg op tafel komt en eten en aardappels en drinken en alles enzovoorts, ja, liefde. Maar in tijden van druk en vervolging en honger, dan ga je wel merken, oh, wat zijn wij toch een mens. Een dwaas. Schepsel. Waar staan we toch allemaal voor open? Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Valt. Ik heb al gezegd, je hoeft er niet naartoe te kruipen. Het woord hier, dat heeft als achtergrond een put. Laten we zeggen, je treedt vrolijk voort op zere wegen. Maar, daar heeft de duivel of het vlees, de wereld, die heeft daar een valput gemaakt. Net zo'n put waar ze een dier in vangen. Een beest. En daar hebben ze misschien wel een laagje takken overheen gelegd. Een laagje triplex. Een beetje zand erover. En opeens zit je erin. Je stort in de put. Dat had je ook met netten en strikken voor mij verborgen, waarvan je van leest in de psalmen. Dat konden ze ook zo doen, hè. Net onder het zand iets, net als een strop als het ware, in het zand, verborgen. En je voet stapt erin, je loopt gewoon verder, je merkt niks, maar bij de volgende stap sla je tegen de grond. In de strik. Ze hebben een net voor mijn voeten verborgen. Ziet er ook op. Nou valt hier zo'n kou. En nou alles eromheen, hè, dat wil het eigenlijk zeggen, dat is beproeving. Verzoeking, zou je het kunnen noemen. Verzoeking. Allemaal eromheen, verzoeking. Het akelige hol is hartstikke vol bezoekingen. Je kijkt van de ene lachspiegel in de andere. Van het ene treurtoneel in het andere. Ja. Valt. Nou, voor je er erg in hebt. Voor je er erg in hebt, val je erin. Wiens schuld is dat? Ja. Ja. Als je erin valt, is niet jij een schuld. Nee, je bent er niet naartoe gekropen. Wat dan? De Heere God heeft het geleid. De Heere God heeft het zo geleid. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. De Heer zegt niet, jij moet mij eens gaan verloochenen, jongen. Nee, dat zegt de Heer niet. Maar de Heer toont aan, Petrus, je zit te hoog. Je gelooft meer in je eigen en in je geloof dan in mij. Hoe kom je daar nou achter? Als God in verzoeking leidt. Er hoeft nog geen eens een zware verzoeking te zijn waar je plotseling in tuimelt. Goed bedoeld vanuit jezelf en je gaat er aan. Petrus, als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterkt uw broeder. In het allerheiligste en dierbaar geloof. Dus je hoeft de verzoekingen niet te zoeken, maar je valt erin. En laten we nou even de schuld in het midden laten. Of je de duivel of de wereld of je eigen vlees of de zonde de schuld geeft. Jij zit erin. En nou moet je vrolijk zijn. Waarmee? Dat je in die kuil zit? Nee. Nee, daar moet je niet vrolijk, hoef je niet vrolijk mee te zijn. Je zou beter je eigen eens flink uit kunnen schelden. En de duivel erbij, en de hele wereld. Dan dat je daar blij mee bent. Maar nou, wetende. En het woordje wetende bedoelt dit te zeggen. Niet opdat je, als je dit en dat achter de rug hebt, dat je dan weet wat lijdzaamheid is. Nee. Het ligt iets anders. Dat wetende, zou je zeggen, dat hebben ze in de praktijk van het leven al opgedaan. Jacobus mag dus zeggen, je weet net zo goed als ik, broeders. Dat als God ons beproeft. En ons leidt door de verzoeking. Dan weet je net zo goed als ik. Dat niet die verzoeking de vreugde is. Maar dat de vrucht van de beproeving. De lijdzaamheid. De volharding. Dat dat blijdschap is. Voel je dat wetende. Grijpt als het ware terug op een stuk bevinding. Je hebt het zelf ondervonden. Hoe juist in tijden van druk, die tijden van druk hoef je zo fijn niet te vinden. Die verzoekingen als je in moeilijkheden zit, geestelijk of lichamelijk. Maar wat kan er ook een moeite en een verdriet zijn, hè? Dat je neiging op zou komen, bij wijze van spreken, om God te vloeken. Om te zeggen, ik wil niet meer naar God luisteren. Wat is het begrijpelijk dat Job zijn vrouw zegt, man, neem toch afscheid van die God. Wat heb ik je opgeleverd? Al onze kinderen zijn dood. We zijn met ene klap straatarm. En zelf ben je een prooi van ellende en van de warmte bij levende lijven. Kun je het begrijpen? Misschien heb je ook ogenblikken in je leven gehad van intens verlies en verdriet. En dat alles stormt van binnen. Eén zit je erin. Jouw weg leidt daar doorheen. En dan, dan kan het zijn dat naar boven wil worstelen. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Of niets van. Is dat nou Gods voorziener bestel? En dat toch in die weg, in een ogenblik. En dat je toch moet zeggen, dat is toch niet uit het vlees? Want het vlees kan het niet. En dat je toch in een ogenblik gesterkt wordt. Zodat er een blijdschap in het hart komt. Niet om dat gemis of om dat verdriet of om dat verlies op zichzelf. Dat is zo fijn niet. Maar een blijdschap als het ware in God dat je zegt, ja, die God waar een mens nou genegen is. Als al zijn wegen worden afgesloten en het verdriet over hem komt. Om afscheid te nemen van die God. En dat God opeens zijn eigen werk. En dat is het geloof. Dat hij dat de overhand laat nemen. Dat hij dat beproeft. Dat je een heleboel dingen weg ziet vallen. Dat je voor je eigen zegt, och, och. Of wat heb ik toch makkelijk gepraat. Voor een ander. Wat heb ik toch een woorden gesproken zonder verstand, Heer. Wat was ik toch een mooie zedemeester voor die en voor die. Hij moest maar sterk en zal zijn bedoeling wel hebben. En de Heer die zal wel dit en dat. Maar Heer, ik heb gevoeld dat in de dagen der verzoeking moet dat allemaal bezwijken. Alles. Wat een blijdschap. Als er dan tenslotte een kruimeltje echt werk van God overblijft. Dat is de grote vreugde. Als die mag blijven bij die God wiens handen wonden. Als hij mag blijven bij die Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft in de dood. Wat is dat een grote blijdschap? Gij hebt de weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En dan valt er heel wat van ons weg. Dan zegt Job zelfs, al zegt de Heer, jullie hebben niet recht van mij gesproken als men krijgt Job. Dan zegt Job, eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oor. Nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Ik heb woorden gesproken zonder verstand. De hand op de mond. Want dat is toch een vroom, rechtvaardig, godvrezend man. De beproeving is geloof die veel kostelijker is dan die van het goud. Dat is maar een metaal, een dood metaal. Maar het geloof is de gave van de levende God. En hoe gaat de Heer nou op die weg, gaat de Heer dat vaak schudden. En daar kan de duivel voor gebruikt worden, bij wijze van spreken, er kan dit voor gebruikt worden. Maar God staat overal boven. En het is Gods bedoeling, zelfs al komen we er niet ongeschonden uit, dat we zeggen moeten, nou heb ik het toch gezegd tegen God. Ook dan nog moet het meewerken. Dat we weer een trap laag gaan en zeggen, oh Heer, had ik nooit gedacht. Ik heb het gezegd tegen u. Vergeef me alstublieft. Om nog meer aan hem verbonden te worden. Want die beproeving uw geloof werkt lijdzaamheid. Hier betekent het niet geduld, maar het betekent hier volharding. Welke volharding? In het blijven bij God. In het blijven bij de genade van onze Heer Jezus Christus. In het blijven bij dat eeuwig trouwverbond. Waarom? Wel, in die beproeving kwam het uit dat het echt waar is dat die Jezus Christus alleen onze gerechtigheid is. Dat Hij alleen onze goede herder is. Dat Hij alleen is de deur der schapen. Deze beproeving die volharding werd om bij Hem te blijven. Is daarom, dat is eigenlijk de vreugde. Als die mag bemerken. Dat al is het als een geslagen hond. Als een onwaardig schepsel. Die niet waard is een discipel of een kind genoemd te worden. Dat hij nou tot zijn eigen verbazing mag merken. En toch. Indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Rondom veroordeeld. En toch, Heere. Heere, ik kan u missen en ik kan u niet missen. Nee. Job zegt midden in de beproeving, ik weet. Mijn verlosser leeft. Daar breekt het uit naar de levende God. Volharding werkt het. Maar, zegt Jacobus, laat die volharding nou een volmaakt werk zijn. Daar kom ik niet helemaal meer uit. Dus we gaan het eens Bijbel lezen, daar gaan we gewoon over verder. Een volmaakt werk. Dat zegt Jezus ook, hè. Wees dan gij die de volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Hier lijkt het al erg moeilijk te worden. Hier lijkt het erg moeilijk te worden voor lammen en blinden en kreupelen en al zulke soort mensen die niet zo vooruit kunnen. Een volmaakt werk. Helemaal oprecht. Zonder één gebrek in enig ding. Je zou bij de eerste indruk zeggen, man, hoe kun je dat nou zeggen? Dat wordt toch bij een mens niet gevonden. Maar denk dan eens aan wat ik wel gezegd heb nu. Dan heb je al iets van de sleutel in handen. De beproeving uws geloofs werkt volharding. Welke volharding? Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. De volharding bij de genade. Bij de leiding en de lering van de Heere. Dat Hij ons helpen en uitkomst geeft. Nou kun je natuurlijk afwegen en zeggen, ja, nou maar ik zou het dan toch maar liever niet hebben. Als wat ik nou heb. Meen je dat echt? En als de Heere dan eens zou laten zien. Zalig zijt gij, die nu hinkt naar ziel en lichaam. Want ik heb je lief met een eeuwige liefde. Zalig als de mensen je haten en allerlei kwaad van je spreken. Zalig zijt gij. Zou je het dan willen missen? Of zou je zeggen, nou ja, dan maar er doorheen. De Heere is goed en goeddoende. Heere, ontferm u mijne en laat alle dingen medewerken ten goede. Amen.